En deze keer neem ik dezelfde draad weer op, maar nu vanuit Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3. In dit derde hoofdstuk vinden wij de eerste concrete belofte Gods. En in het bijzonder dan in vers 15, als de Heer zegt tot de slang: ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Datzelfde zal u de kop vermozzelen en gij zult het de verzenen vermozzelen. De uitspraak over de vijandschap tussen de slang enerzijds. En achter de slang zien wij uiteraard degene die we later kennen als de Satan, de duivel en zo verder. En aan de andere kant het zaad der vrouw, waarin wij uiteraard de Heer Jezus Christus herkennen. Want het leidt geen enkele twijfel dat deze profetie, deze belofte uiteindelijk vervuld is door de Heer Jezus Christus, die inderdaad de slang de kop vermozzelde. Het is een thema wat we in het Nieuwe Testament natuurlijk uitgebreid beschreven vinden. Maar het leuke ervan vind ik altijd dat precies ditzelfde thema sinds mensenheugen is, sinds vele millennia, geïllustreerd is geworden aan de sterrenhemel. Elke keer als ik dit lees, ik was niet van plan te zeggen, maar elke keer als ik het lees, dan komt dat bij me boven. Want dan zie ik in gedachten die plaatjes van die sterrenbeelden, waarbij inderdaad de kop van de slang vermozzeld wordt door Orion, het komende licht, de goede herder. Aaron had hij ook kunnen heten, maar het was Melchizedek, laat ik het zo zeggen. Nou zijn we meteen vol op dreef, mag ik aannemen, en zo hoort het ook. Ik leg het dus nu niet uit, heeft ook weinig zin, maar inderdaad het prentenboek, het plaatjesboek wat meegeleverd werd, enerzijds bij de wereld, anderzijds bij de schepping, maakt inderdaad melding van die slang die verslagen wordt, definitief. En daar gaat het maar om. Dus de boodschap die van oudsher door de mens is doorgegeven, met de menselijke geschiedenis is meegegaan, die zich heeft uitgedrukt in allerlei legendes, sagen, mythen en natuurlijk ook religies, uiteraard. Je vindt het werkelijk, maar dan ook werkelijk overal terug. Speciaal in de klassieken, denk ik altijd, maar het staat gewoon in de Bijbel. Het is zelfs zo sterk dat ook in dit geval men natuurlijk gezegd heeft, nou ja, dat hebben de Joden in de Babylonische ballingschap, die de boek Genesis geschreven of samengesteld hebben, natuurlijk ontleend aan geschriften die in die dagen in Babel in omloop waren. Dan denk je, ja hoor, wat was er eerder, de kip of het ei? Nou goed. Maar zo is het uiteraard niet. Het is Bijbelse boodschap, het is belofte aan de mens, aan de eerste mens feitelijk om zo te zeggen. Een belofte dat eenmaal die slang en alles wat daarbij behoort, zijn systeem, vernietigd zou worden. En over dat systeem gaat het hier eigenlijk. In de voorgaande verzen. Wij zeggen, ja, het is de geschiedenis van de zondeval. Dat is het natuurlijk ook, er is bij mij ook geen enkele twijfel over, ook niet over de letterlijke betekenis van hetgeen hier beschreven staat, neemt echter niet weg dat achter deze geschiedenis en wellicht nog meer achter de woorden waarmee het verslag gedaan wordt, dat achter die woorden feitelijk de hele situatie van de mens geschilderd wordt. Niet op rijk filosofische wijze, om zo te zeggen, maar in de meest eenvoudige termen die je denken kunt, zodanig dat iedereen ze kan begrijpen. Het begint dan ook niet met de mens, het begint met de slang. De slang was listiger dan al het gedierte des velds. Alle commentaren zeggen altijd meteen, nou ja, het woord slang betekent ook de stralende, de heerlijke, de glanzende en wat het maar wezen mag, dus het had iedereen kunnen zijn. De lieflijke, denk ik dan altijd nog, dan hebben we de Maitreya er ook bij. Hè? Slang. De slang was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En hij zei tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, of het bespreken kon. Daar zijn natuurlijk kerstscheuringen over ontstaan, speciaal in Nederland heb ik begrepen. Maar dat wil ik verder afwezen. Ik zeg er altijd van, en zeg het ook nu, dat het niet omgaat of hij gesproken heeft, gaat erom wat hij gesproken heeft. Datzelfde geldt uiteraard ook voor God. De vraag is niet of de Bijbel het woord van God is, de vraag is wat erin staat. Dan wordt die andere vraag vanzelf wel beantwoord. Of het het woord van God is namelijk. Dat doe je op grond van de inhoud, uiteraard. En zo gaat het er ook niet om of de slang gesproken heeft, gaat er om wat hij gesproken heeft. En het gek is, hij praatte precies als de meeste mensen vandaag. Het grote voorbeeld. Leest u maar mee. Is het ook dat God gezegd heeft, gij lieden zult niet eten van alle boom in deze hof? En de vrouw zei tot de slang, van de vrucht der bomen deze hof zullen we eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, eerste foutje. Maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten. Dat is het eerste foutje, want wij zouden moeten vaststellen dat abusievelijk de vrouw veronderstelt of vaststelt dat die boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden van de hof stond. Dat was niet zo. Daar stond de boom des levens. En dan zult u zeggen, wat maakt het ons een bal uit waar het ding staat? Dan moet ik u zeggen dat de uitdrukking in het midden van oudsher en dus ook in de Statenvertaling tegelijkertijd betekent dat wat er in het midden is, dat is dominant. Dat heerst namelijk. Dat wat in het midden is, dat heerst. Daarom heet China China, de Chinezen vinden dat ze heersen en daarom heet hun land het land van het midden. China, ja dat is zo. De Meden hadden het eenvoudiger, die heten vanzelf al zo. Het midden. Maar daarin ligt de claim opgesloten dat zij heerschappij hebben. Om diezelfde reden, onder andere dan om die reden, geloof ik ook dat de hemel in het midden van de schepping is. Want daarvan zou de heerschappij uitgaan. En dat God dus in het midden der schepping woont. Waar het ook wezen mag. Maar aangezien wij leven op de rand van de schepping, moet het daarboven ergens zijn, hier rechtboven wel te verstaan. Er is altijd wel iemand die het nooit gehoord heeft, en er zijn er zat hier die het u graag willen uitleggen. Ja? Al was het maar om eens lekker te lachen. Toch? Nou goed, gaat het nou niet over, maar hier zijn die twee bomen al verwisseld. De Joden hebben daar een oplossing voor, het is hun ook niet ontgaan. Die hebben uitgevonden dat de boom der kennis des goeds en des kwaads en de boom des levens samengroeiden op dezelfde wortel. Ook van mij heb gehoord, zeker. Ja, dat dacht ik wel. Maar het is natuurlijk niet zo. De boom des levens stond in het midden, die andere niet. Maar men ziet het verkeerd. Men verplaatst die dingen. En daardoor het misverstand. En tot vandaag lijkt de boom der kennis des goeds en des kwaads, al voor zover hij er dan staat, lijkt hij toch in het midden te staan. Omdat inderdaad beginselen van goed en kwaad tot vandaag de wereld beheersen. In ieder geval het menselijk denken. En daar gaat het maar om. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat in uw en mijn leven niet de boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden staat, maar de boom des levens. En zou heersen. Want ja, ik durf het haast niet meer te zeggen. Want het is natuurlijk een schot voor open doel en het intrappen van één open deur. Als ik zeg dat de boom der kennis des goeds en des kwaads natuurlijk onder andere een beeld is van de wet. Godsdienstige wet, maar wet in het algemeen. En dat de boom des levens een beeld is dus van genade. Je eet ervan en je leeft. Eén een beeld van het oude verbond dus ook, de andere een beeld van het nieuwe verbond. Eén van de bediening des doods, ander is bediening des levens, met de term uit 2 Korinthe 3. En voor de zondagsschoolvariant, één is een beeld van de duivel, de ander is een beeld van Christus. Toch of niet? Nee, zo is dat. Dat is helemaal niet moeilijk. Dat blijkt trouwens ook elders in de Bijbel, dus ik hoef het heus niet te bedenken. Maar er staat dan dat Eva zegt van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. En toen zei de slang tot de vrouw, en ik ken maar één variant, mijn variant is altijd, toen zei die theoloog tot de vrouw, en ik heb deze dingen uitsluitend gehoord uit de mond van geestelijke leidslieden, die gewoonlijk doorgaan voor theologen, niet noodzakelijk zogeheten christelijke theologen, maar in het algemeen godsdienstige leidslieden, die zei, gij zult de dood niet sterven, maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. U weet dat ogen openen is eigenlijk in de Bijbel een beeld van leven. En als het dicht zit, heb ik nagevraagd aan een blind geborene. Dat was gelukkig niet doof. Hij wist dat heel goed. Genezen worden van blindheid is overgaan uit de dood in het leven, overgaan uit de duisternis tot wonderbaar licht. Maar hier komen we de eerste christelijke mythe tegen. Want u en ik weten dat een van de bekende christelijke leringen is immers de christelijke leer van de onsterfelijkheid der ziel. Gijlieden zullen de dood niet sterven. De ziel is onsterfelijk. Maar ik geloof er geen klap van. Want het mag dan een christelijke leer zijn. Misschien een heel klein C'tje, maar het is geen Bijbelse leer. De Bijbelse leer is, de ziel die zondigt, zal sterven. Dus wat je ook onder die begrippen verstaat, de leer dat de ziel van de mens onsterfelijk is, is 100% onbijbels. Waar komt die dan vandaan? Van den duivel, van de slang. Die zegt, God heeft wel gezegd dat je dan sterven zult, maar het is niet zo hoor. Of hij heeft het wel gezegd, maar hij heeft het anders bedoeld. Maar de Bijbel zelf zegt, de ziel die zondigt zal sterven. Ezechiël 18 vers 24. Vers 4, zowel als vers 20, ja, van Ezechiël 18. Onder andere, ik noem maar even een dwarsstraat, maar daar staat dit letterlijk. De ziel die zondigt zal sterven. Nog afgezien van dat de ziel ook maar gewoon een mens is, dat staat ook gewoon in de Bijbel. De mens is een ziel en de mens zou sterven, staat in hetzelfde, nee, het voorgaande hoofdstuk, Genesis 2. Lijkt me ook duidelijk genoeg. De mens heeft geen eeuwig leven van nature. Juist niet. Dat is wat een wijs gemaakt wordt door, nou zullen we even snel gaan, er wordt een wijs gemaakt door alle religies. Christendom als religie in kluis, nota bene. Alle religies gaan daarvan uit. Die zeggen, ja, de mens is wel sterfelijk, hij gaat wel een keer dood, maar dat is niet het einde, want daarna komt weer wat anders. Ja, dat is in het leven zo. In het leven komt steeds weer wat anders. Maar het leven houdt een keer op. Dat ervaart de mens, dat ziet de mens, dat weet de mens, enzovoorts. En dus bestaat er religie die een wijs maakt dat het anders is. En dat de dood maar een doorgang is of een overgang naar een volgend leven. Toen was er iemand wat bij de hand die zei, is er dan misschien ook een vorig leven geweest? Want dan kan ook, toen zei ze, ja. En er zijn dus meteen ook dikke boeken over, natuurlijk, over volgeschreven. En zo verder. En de duivel zorgt wel voor de argumenten. De argumenten. Nou ja, dit is leer van reïncarnatie feitelijk, hè. Daar zorgt de duivel wel voor de argumenten. Ik verbaas me er nog altijd over hoeveel christenen daarin trappen. Nee, in het verschijnsel dat mensen beweren herinneringen te hebben aan vorige levens. Het is nog aan te tonen ook, soms. Zelfs sterk dikwijls. Waarom trappen wij daarin? Wij weten toch waar dat vandaan komt. En waar die zogenaamde herinnering vandaan komt. Of niet? Nou ja, het voert zo ver van mijn onderwerp af. Het is gewoon demonie. Het zijn niet herinneringen van mensen, het zijn herinneringen van demonen. Die zodra een mens doodgaat, uit die mens verdwijnen uiteraard en een ander slachtoffer zoeken gewoon. En hun herinnering meenemen. En bij gelegenheid die best wel willen ventileren. Zo gaat dat gewoon. Het is heel gemakkelijk. Alle argumenten die ik er ooit over ben tegengekomen zijn heel eenvoudig langs deze weg te verklaren. Het is volkomen bijbels. Maar de Bijbel zegt, de mens, de ziel die zondigt, zal sterven. De mens heeft geen eeuwige ziel. God zij dank niet. Ik moet er ook bovendien niet aan denken wat een ellende dat zou opleveren. Als niet alleen alle mensen die vandaag leven, maar allen die geleefd hebben, zouden leven in eeuwigheid zoals ze zijn. In een volgend leven en dan weer de buurt onveilig maken, denk ik altijd. Denk altijd, wat een milieuvervuiling, opgeruimd staat. Netjes in vele gevallen, of zeg ik nou iets. Nee, dat mag je niet zeggen, maar ik weet dat velen van u dat bij gelegenheid denken. Nee, ik soms ook, ja. Ja, sorry. Maar dat is een Bijbelse gedachte. Het staat er zwart op wit in. Waarschijnlijk kom ik er straks nog op, maar ga eerst even door. Maar dit is volstrekt duivelse leer. Van die van, gij lieden zult de dood niet sterven. Gij lieden zult wel degelijk sterven. Maar er komt een hele filosofie. Maar God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden. Het is ook alle religie die dat leert. Precies hetzelfde. Met andere termen, andere namen, maar het is altijd hetzelfde. Een mens zou moeten komen tot wijsheid, tot inzicht. Hij zou moeten komen dus tot verbetering, zelfvolmaking. Ik kan een paar woorden door elkaar tegelijk. Zelfverwerkelijking zeg ik altijd, maar ik probeer het over te slaan, want ik kan het nog steeds niet goed uitspreken. Hè? Dus zelfvolmaking heet het van oudsher eigenlijk. En dat is wat hier de mens wordt wijsgemaakt. Ten dagen als je daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. En de vrouw voelde wel wat voor de theorie, religieus van aanleg als zij dikwijls is, en bovendien ontvankelijk zoals zij behoort te zijn. Ik heb net een andere variant. Maar ja, dat is toch helemaal zo. En zij zag dat de boom goed was tot spijzen en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze at ook van. Ze gaf ook haar man die bij haar stond. Want dat staat er eigenlijk, haar man met haar. En hij at. En toen werden hun ogen geopend. Ik vind het altijd een laconiek verhaal. Begrijp je me goed? Als ik het lees, dan lees ik het vanuit de positie als kind van God. Verlost. Verlost van de wet en dus ook verlost van de boom der kennis des goeds en des kwaads. En gelukkig eten van de boom des levens. Dus ik kan er ook wel om lachen achteraf. Toch wel. Niet omdat het echt belachelijk is, maar er zit natuurlijk een humoristische kant aan. En zeker aan het laconieke verslag. Toen werden hun ogen geopend en zij schaamden zich. Denk dat ze gedacht hebben, waren ze maar dicht gebleven. Want je schamen is niet zo leuk. Niettemin, hun ogen werden geopend. Hetgeen betekent dat zij iets zagen. En wat zagen zij? Zichzelf. Er zijn genadig genoeg, want religie in het algemeen confronteert de mens niet met God. En de term godsdienst is eigenlijk dan ook volstrekt ten onrechte. Eigenlijk. Maar goed, hij wordt er nou eenmaal voor gebruikt. Want door religie komt de mens niet tot God. Laat staan tot Gods besef of tot kennis van God of iets dergelijks. Ook niet tot kennis van Christus. Religie brengt de mens in het gunstigste geval. Nou ja, gunstig, in het verste geval, want het is niet zo gunstig. Het brengt de mens tot kennis van zichzelf. En dan even een losse opmerking ertussendoor. Sommigen hebben dat dus ook geconstateerd, maar willen er geen afstand van doen. En hebben dus geconcludeerd dat het Gods bedoeling is dat de mens komt tot kennis van zichzelf. Zondag nummer zoveel, uit de Heidelberger. Of was dat een drukpers? Dat heet toch ook een... Schiet maar eens er binnen. Nou goed, de catechismus bedoel ik, hè. Waaruit kent gij uw ellende? Sommigen menen dat het christelijk is om de eigen ellende te kennen. Dat is helemaal niet christelijk. Weet je, je komt tot kennis van eigen ellende door religie. Maar daardoor kom je niet tot God. Het antwoord was dan ook, men komt tot kennis van eigen ellende door de wet. De wet Gods. Precies, dat is religie. Andere term voor wet is gewoon door eten van de boom, der kennis, des goeds en des kwaads. Dat is wat ik zeg. Dat is er. Wat is dat dan anders? Als de term boom, der kennis, des goeds en des kwaads dan een overdrachtelijke betekenis heeft. Als het dan waar is dat men zegt, je moet het niet zo letterlijk nemen, want het is overdrachtelijk, het is typologisch bedoeld, symbolisch bedoeld. Wat is dan de symbolische betekenis? Het antwoord is, het is de wet natuurlijk. Het is leren. Kennen van voorschriften en regels. Maar daardoor komt de mens, in het gunstigste geval zei ik al, tot kennis van zichzelf. En het resultaat ervan is niet dat hij trots is op zichzelf, maar het resultaat ervan is dat hij zich geneert. Dat hij zich schamen moet voor zichzelf. Want religie brengt de mens tot kennis van de mens zelf. En de mens moet als gevolg ervan toegeven dat hij niet in staat is aan eisen, aan de wetten, de voorgeschreven wetten, ook de religieuze wetten, te voldoen. Hij kan het namelijk niet. Nou ja, daarna blijft hij het toch proberen, omdat hij of geen alternatief heeft, of het aangeboden alternatief niet aanvaardt. Het aangeboden alternatief is uiteraard het evangelie. Uitgedrukt in, onder andere dan vers 20, maar uiteraard ook in de rest van de Bijbel, en daar gaat het maar om. Waar men niet wil leven uit genade. Waar men niet wil toegeven dat men tot geen goed in staat is. Ik neem de kortste en de deftigste variant. Hè. Waar men niet wil toegeven dat men tot geen goeds in staat is. Daar blijft men gewoon proberen om onder de wet te leven. Om religieus te zijn. En men vindt het een eer om dat te proberen. En soms beroemt men er zich nog in van, nou ja, natuurlijk kan ik het niet. Maar ik doe wel mijn best. He? Hoeveel is dat, uw best? Hoeveel is dat? Ga je schamen. He? Toen werden hun beide ogen geopend en zij werden gewaar dat zij naakt waren. Zij werden zelfbewust. En zo is het altijd gebleven. Het is bijna bespottelijk om te zien hoe zelfbewust de mens is. De generaties door, gewoonlijk, want ik hou ervan op zijn minst enkele generaties te overzien. Zo'n eeuwtje of zo, liefst een eeuwtje of twee. En dan eens zien hoe die mensheid zich en hoe de samenleving enzovoort, hoe dat zich ontwikkelt. En hoe trots men is, elke generatie opnieuw hetgeen men bereikt. En men stelt het als norm. En enige tientallen jaren later blijkt het allemaal niks waard geweest te zijn. Is er een nieuwe generatie, zijn er weer nieuwe normen enzovoort. Zijn er weer nieuwe doelstellingen bereikt. En men is er zo trots op als wat. Ik denk altijd, we waren zo trots dat we eindelijk naar de maan gingen. Excuseer de mode. We naar de maan gingen. Hoe lang is dat nou geleden? Wat hebben we sindsdien gedaan, denk ik altijd. Maar goed, maar het verandert altijd. Er blijkt niks te zijn. Niks anders dan lucht. Dat is de gang van zaken. Niettemin, de mens blijft even zelfbewust. En heeft een hoge dunk over eigen kunnen, over wat hij zelf bereikt heeft. En om dat toch vooral in stand te houden, heeft hij ook een filosofie uitgevonden die abusievelijk opgevat wordt als natuurkunde. Dat is de filosofie van de evolutie. Dat is tegenovergestelde van de wet van Murphy, zeg ik altijd. Hè? De wet van Murphy zegt, alles wat mis kan gaan, zal misgaan. En de evolutie zegt, alles wat goed kan gaan, zal ook goed gaan. Nou ja, het kan wel lang duren, maar het gaat goed. En verandering is per definitie verbetering. En zo blijft de leer in stand gehouden worden. Men zoekt zich al generaties lang wezenloos in de natuur naar de regels, naar beginselen, dus naar argumenten die de theorie kunnen bevestigen. Blijft moeilijk, maar want men vindt het uiteraard niet, hè. Evolutie vind je alleen in het particuliere leven van het menselijk individu. Niet eens bij het dier, maar alleen bij de mens. Bepaalde ontwikkeling, maar alleen maar gedurende beperkte tijd. En dan slaat de aderverkalking toe. De aftakeling, zo heet dat. Ja, ik ben er laconiek over. Wij zouden daar geen hoge pet van op hebben. Al wat wij bereiken in het leven verliezen wij vroeg of laat, meestal al vroeg. Soms hebben we het niet eens in de gaten. In de gaten. We zien het niet eens. Toen werden hun ogen geopend, maar ze gaan langzamerhand weer dicht, zei de prediker. Toch een prediker 12, de luikjes. Toen werden hun beide ogen geopend, ze werden gewaar dat zij naakt waren. En wat gingen ze dus doen? Filosoferen. Dat is waar vijgenbladeren voor staan. Dat is waar. Zij hechten vijgenboombladeren samen en maakten zich schorten. Ze begonnen zich te bekleden. Omdat wat er te zien was, was zo fraai niet. Denken van, zit je weer nog uit te lachen? Denken van, ik probeer het zo netjes mogelijk te zeggen. Denken van wat je wil, maar ik heb wel eens, ik ben er nooit geweest geloof ik, naar ik mij herinner. Maar ik heb wel eens van die televisieopname gezien, even zo van het strand enzovoort. Dan denk ik, nou, ik wilde er toch al niet naartoe. Maar nou, ik dit gezien heb, liever niet. En als ik er dan toch tegenaan moet kijken, dan graag eerst even enige selectie. Ja. Maar over het algemeen vind ik het een gênante vertoning. Inderdaad, wat is de mens? He? Als ik u zie, moet ik ineens aan koeien en varkens denken. Dan denk ik, wat het verschil ook alweer. Maar, laat maar zitten. In ieder geval, de mens demonstreert dat hier zelf. En ik denk dat de verschijnsel van de haute couture en dat soort dingen meer uiteindelijk gewoon voortkomt uit de gêne van de mens. Die wil zich beter en mooier voordoen, zo mooi mogelijk, maar in ieder geval veel beter dan hij in werkelijkheid is. En ik persoonlijk heb er geen niet echt commentaar op. Ik ben er altijd blij mee, want dan ziet het er nog een beetje uit, zal ik maar zeggen. Dat meen ik ook echt. Ik heb er niet echt bezwaar tegen, maar we zouden begrijpen dat het natuurlijk symptomatisch is voor waar de mens zijn leven lang mee bezig is. De rottigheid te bedekken, weg te werken, zodat hij zich niet hoeft te schamen. Maar ieder weet dat onder die vlag, zal ik maar zeggen, daar is het de modderschuit, heb ik begrepen. Hè? Daaronder is het niet veel soeps. En achter al die grote woorden van de mens en ook van de godsdienstige mens vind je gewoon een mens die zwak is en die leeft in de macht van zonde en misdaden, die tot geen enkel goed in staat is en die overdag zich wel heel wat kan voelen, maar die als hij alleen is en als het weer nacht wordt, zal ik maar zeggen, dan toch inzakt tot wat hij werkelijk is. Een armzalig hoopje mens zonder enige levensverwachting. Want dat is de realiteit van het leven. Nou goed. Zij hechten vijgenboombladeren samen. De vijgenboom, dat is wel aardig om dat eens een keer weer te vertellen. De vijgenboom geeft uitdrukking aan die neiging van ontwikkeling in de wereld. In de eerste plaats de vijgen zelf. De vruchten van de boom zitten inderdaad vol zaad en geven dus uitdrukking aan ontwikkelingskrachten. Dat is wat de vijgenboom feitelijk voorstelt. Maar u weet dat in de Bijbel de vijgenboom in heel veel gevallen onvruchtbaar blijkt te zijn. Wel vrucht zou moeten voortbrengen, maar in werkelijkheid helemaal geen vrucht voortbrengt. En in sommige gevallen zelfs waren er aan de boom niets dan bladeren. U weet wel. Een onnuttige boom. Want voor zover het staat voor de vruchtbaarheid, ontwikkelingskrachten in deze wereld, wordt van Gods wegen vastgesteld dat het in werkelijkheid niet bestaat, omdat in deze wereld nog eenmaal helemaal geen vruchtbaarheid bestaat. Alles is onvruchtbaar. En dus een vijgenboom. Weet u nog dat verhaal over de Heer Jezus onderweg naar Jeruzalem? Laten we maar zeggen, meteen onderweg naar zijn koninkrijk en zijn heerlijkheid. Ik kwam bij de vijgenboom. Een beeld van de wereld als zodanig, maar wat smaller. Een beeld in elk geval van Israël en de Israëlitische staat. Hij liep er omstandig omheen en er staat, hij vond geen vrucht aan dezelfde. Hij vond niets dan bladeren. Bij gelegenheid hing er nog een belastingambtenaar in, zeg ik altijd. Want ik blijf dat leuk vinden. Zacchaeus. In een wilde, dus een onvruchtbare vijgenboom, gekleed in de bladeren van de boom. En wat zei de Heer tegen hem? Kun je aan alle kinderen vragen.
Zacchaeus,
kom er eens uit. Moet heden in uw huis. Hij was belastingambtenaar, dus hij kon het makkelijk betalen. Maar in ieder geval, hij werd eruit gehaald. En wat ons betreft, wel, tot ons wordt precies hetzelfde gezegd. Kom er eens uit. Uit die wereld. Met zijn filosofieën, met zijn kapsones, met zijn godsdienstige systemen, hoe het ook maar heten mag. Kom er eens uit. De hele wereld is onvruchtbaar. Ga maar gewoon mee naar huis. Voor degene die altijd goed opletten, de Zacchaeus, die tollenaar natuurlijk, of belastingambtenaar, is een tollenaar dus, ja. Maar die is natuurlijk een beeld van de 10 stammen van Israël, het onvruchtbare deel van Israël, de wilde olijfboom uit, olijfboom, ja, de wilde olijfboom uit Romeinen 11 en zo verder. En die zegt, kom maar mee, ik heb je nodig. Nou, maar dat even terzijde. Maar die vijgenboom is nou helemaal de uitbeelding van de wereld als zodanig. En in de Bijbelse systematiek is de vijgenboom de uitbeelding van de bedeling van de wet. Kan ik zo gauw niet uitleggen, maar het is zo. En men kleedt er zich in. En wat de Joden in hun wettische, judaïstische systeem doen, is niks anders dan het aaneenhechten van vijgenbladeren. Ik mag niet zeggen wie het was, omdat het dokter Schuller was, dus dat mocht ik niet meer zeggen. Maar die sprak, zei een keer tegen een Jood in zijn programma, dat hij groot respect voor hem had en voor zijn prachtige godsdienst. Dat was al een poos terug. Toen dacht ik, oh, gaan we die kant op. Zijn prachtige godsdienst. Van vijgenbladeren, zie je wel. Dus toch. Ze maakten zich schorten. Maar iedereen weet dat het een keer herfst wordt, zeg ik dan altijd. Leg het even uit, jongens. Nou. En daarna, vers 8. En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof aan de wind des daags. Wind als beeld van de geest en de werking van de geest van God. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? Heb je het voor u nu? Wat hier, begrijp je wat hier staat? Los van puur de historische toepassing op de personen van Adam en Eva enzovoorts. Heb je het voor u? Wie verbergde zich? God? Ja, later ook. Dat is waar. En in onze bedeling is dat meer dan ooit het geval. Maar daar begint het verhaal niet mee. Het begint ermee dat de mens zich verbergt. In het geboomte des hofs, dan wel achter de vijgenbladeren. En hij heeft een boel te verbergen uiteraard. Maar dat is wat een mens doet. Al die menselijke filosofie en meer nog, want dat bedoel ik eigenlijk altijd, al die menselijke religie, al die menselijke theorieën hebben geen ander doel dan dat de mens zich bedekt omdat hij zich anders moet generen. En in de praktijk, het heeft geen ander doel dan dat hij zich verbergt voor God. En al die theorieën hebben allemaal tot grondgedachte dat, in werkelijkheid de mens zich zou moeten kleden, zich aangenaam zou moeten maken en zou moeten komen tot God. Maar in werkelijkheid, de mens plaatst zich daarmee onder een bedekking, opdat hij maar niet met die God te maken zou hebben. Dat is wat in werkelijkheid gebeurt. Als u mij vraagt hoe het kan dat deze religieuze systemen generaties lang hele volkstammen beheersen, terwijl iemand toch eens een keer zou moeten zeggen, ja, maar het leidt toch tot niks, dan moet ik u zeggen, ja, maar er is wel een verklaring voor, maar dat is de psychologische. Waarom werkt het zo? Waarom kun je zo lang praten over een God die ver weg is en die allerlei eisen stelt aan een mens enzovoorts? Omdat het de breuk tussen God en de mens definitief maakt. En dat is wat de mens wil. Het is immers doodeng om voor God te staan. En daarom wordt God zo ver weggeredeneerd. Ook in christelijke kring. Want het is natuurlijk waar dat God heilig is en rechtvaardig enzovoorts. En in moreel opzicht ver boven de mens staat. Maar de theorieën worden gebruikt, of de leringen worden gebruikt, om een zo groot mogelijke afstand te creëren tussen God en de mens. En heb niet het lef te zeggen dat je de Heer kent, of bekeerd bent of zo. Want dat kan maar zo niet. Die afstand kun je maar zo niet overbruggen. En voor degene die het wat meer visueel voorgesteld willen hebben, heeft men een leer uitgevonden waarbij het heelal bestaat uit een oneindige en nog uitzettende en bovendien nog gekromde ruimte. Je moet hartstikke gek zijn om te kunnen zeggen, daar begrijp ik iets van. Daar ben ik voor de volle 100%. Daar moet je compleet geschikt voor zijn. En oneindige, uitzettende, dan gaan de einden dus steeds verder van elkaar. Hij was oneindig, maar de einden gaan steeds verder van elkaar. Begrijp je wel? En er is nog krom ook. Ruimte, kromme ruimte. Daar hebben ze een rechte lat langs gelegd. Ik wind me er nog over op, ook over die onzin. Maar het idee is, en in heel die ruimte, met al onze kijkertjes, van wel een paar meter doorsnee hebben we nog nooit God gezien. Dus die moet nog verder. Als hij al bestaat, moet hij nog verder weg zijn. Wat een arrogantie, enerzijds, maar wat een dwaasheid, anderzijds. Maar godsdienst heeft geen andere functie dan precies ditzelfde. God zo ver mogelijk wegredeneren. En veelal helemaal definitief wegredeneren. En te abstraheren de godheid of de oorsprong der dingen, de eerste oorzaak der dingen of wat dan ook. Maar een God die met ons is en die ons kent, die ons ziet, waarvan we bovendien kunnen zeggen, het is maar één stap tot Jezus, tot diezelfde God. Ja, dat is eng. Maar zo ziet het er echt uit natuurlijk. Maar het is de mens die zich verbergt voor God. En dat heet godsdienst. Dat is wat religie in de praktijk zonder enige uitzondering is. En daarom moet men ervan verlost worden uiteraard. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. En de Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? En de hele verdere Bijbelse geschiedenis is eigenlijk te beschouwen, onder andere dan, als een verlengstuk van dit vers. De Heere God riep Adam. De eeuwen door, de duizenden jaren door, riep God de mens tot in onze dagen. Waar zit je helemaal? Waar ben je in gevlucht? Wat is er aan de hand? Waarom zou je moeten vluchten voor je schepper? Adam, waar zijt gij? Adam op te vatten eventueel als mens, en dus de mensheid. Waar is die mensheid nou helemaal? Want zij kunnen God kennen. Ze hebben de kennis van hem, dat wil zeggen, daar beschikt de mens over. Romeinen 1. De mens beschikt, of kan beschikken, maar beschikt dus over de kennis van God, maar hem kennende hebben zij hem niet verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden, geledigd betekent dat, zinloos geworden, zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig, namelijk ongelovig, hart is verduisterd geworden enzovoorts. En ze hebben God vervangen door de mens en door dieren. Lees het maar na, maar dat is Romeinen 1. En daarna gaat Romeinen 1 verder met te zeggen, nou ja, als de mens dan in het algemeen God loslaat, wel, dan is het God inderdaad die de mens inmiddels heeft losgelaten. En dat is de situatie van de mensheid in de afgelopen 2000 jaar, sinds de eerste komst van Christus. Daarom heeft God hen overgegeven, zegt de Statenvertaling. Daarom heeft God hen losgelaten. Maar het is niet dan nadat 4000 jaar lang de mensheid zich verborg voor God en die mensheid doet dat nog steeds. Komt hem heel goed uit. De Heere God riep Adam en zei tot hem, waar zijt gij? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Dat is niet alleen de religieuze mens, dat is meer in bijzonder de zogeheten christelijk-orthodoxe mens. Men is zich heel goed bewust dat God roept. Maar men geeft er geen gehoor aan. En het argument is, ik ben naakt, weet men ook, heeft men ook in de Bijbel gelezen. Orthodox als men is. En men weet heel goed dat men een zondaar is en zo niet tot God kan gaan. En men weet zelfs dat God roept. En ondanks dat God roept en ondanks dat God weet dat wij ook inderdaad zondaren zijn en voor God niet kunnen bestaan enzovoort. Ondanks dat God roept weigert men en heeft vrome verhalen en zegt, ja dat kan je me zo niet doen. Want zoals we nu zijn kun je niet zomaar tot God gaan. En je hebt niet het lef om deel te nemen aan het avondmaal, want je krijgt meteen smaan. Dat is de kerkenraad op de stoep. Dat is nog niet het ergste, je krijgt op de koffie. En die lust je dan niet meer, vind ik altijd zonde. En de boodschap is, kom maar. En als men het doet, krijgt men den kous op de kop. De zweetzokken, denk ik altijd. U weet toch goed dat in elkaar zit, hoe hypocriet dat is, hoe oneerlijk het is bovendien ook. En dat is wat je hier op de eerste bladzijde van de Bijbel, is de bladzijden, bedoel ik te zeggen, vindt uitgedrukt. God roept en zegt, waar ben je Adam? En die mens die zegt, ik hoorde uw stem, ja natuurlijk, ik hoorde uw stem in de hof en ik vreesde, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Ik had niks om aan te trekken. Nee, maar dat hoeft ook niet. We hebben ook geen enkele reden verder om ons voor God te schamen. Want we hebben geleerd uit de schrift dat God zelf degene is die de mens bekleedt. Gekke, dat leren we op de zondagschool. Maar het sluit allemaal niet kort, we brengen het niet bij elkaar. Dan leren we toch dat we allemaal een witte jurk krijgen in de hemel. Ik zag er het nut niet van in, maar als een jurk, dat leek me niet wat. Maar, hè? Ja, er zijn er nog wat. We zitten. Maar, nou ja, bij wijze van spreken dan. Maar u weet toch goed dat is, wij zouden bekleed worden van Gods wegen. En we zingen dat in onze liederen, psalmen en gezangen, in het liedboek der kerken, wat het maar wezen mag. Maar dat betekent heus dat als je van de Heer een kleed krijgt, dan moet je je eigen kleed afleggen. Als je er al één had. Dus je kunt er maar beter geen één hebben. Je kunt zo naar de Heer gaan. En God riep de mens. De mens zei, ja maar ik had niks om aan te trekken. En van Gods standpunt uit, dat wist God ook wel, maar hij had iets wat de mens zou aantrekken. Nou ja, dat komt hierna pas natuurlijk, dat het beschreven wordt, maar niettemin is dat zo, hè. De Heer kleedde de mens in geitenvellen, staat er. Ik vind dat een prachtig verhaal, omdat je dat ook terugvindt in wat ik net noemde. In alle oude klassieke traditielegenden, zagen, mythen, kortom mythologie. Je hebt toch wel eens gehoord van de Argonauten en van Jason, dat is Grieks voor Jezus. Nee, ik zeg het verkeerd. Dat is Grieks voor Jehovah, voor Jehoshua. Net als dat Jezus Grieks is voor Jehoshua. De naam Jason en de naam Jezus zijn beide Griekse varianten of vertalingen van één en dezelfde Hebreeuwse naam, de naam van de Messias. En dat al in de dagen ver en ver, duizenden jaren zelfs, voor de geboorte van de Heer Jezus. Ene Jason, een van de Argonauten. En wat gingen zij doen volgens de verhalen? Op zoek naar het gulden vlies, naar de gouden schaapsvacht. Op zoek naar eeuwig leven, een eeuwig kleed. Bekleed met eeuwige heerlijkheid zouden ze moeten worden. Dat was het idee. En waar vonden ze het ding? Klinkt wat oneerbiedig, maar ja, het is ook mythologie natuurlijk. We moesten eerst die veelkoppige slang verslaan. Van ouds zijn overgeleverd. En er zijn plaatjes ervan in de klassieke sterrenkaarten. Precies zo. Met schip en al. Aan de hemel. Nou precies, daar gaat het over. Over eeuwige heerlijkheid. Die men hier niet heeft. En waarna de mens eigenlijk ten diepste onderweg is. Dat wil zeggen waar hij ten diepste naar zoekt. Maar omdat hij het niet wil toegeven, gaat hij naar andere dingen zoeken. En naar compensatie. En vindt dus nooit bevrediging. Vindt nooit wat hij zoekt. Omdat hij het eigenlijk ook niet wil. Enzovoort. Het is wat ingewikkeld, maar dat is psychologie nou eenmaal. Maar zo steekt die mens in elkaar. Maar God wil ons bekleden. Dat zou hij doen. Hij zou ons bekleden met de rechtvaardigheid. Kijk, als een mens naakt wordt doordat hij zijn gerechtigheid verliest, wil zeggen dat hij opnieuw bekleed zou moeten worden met wat dan heet de rechtvaardigheid. En dat wordt uitgedrukt in het wit, hè, zonder vlek of rimpel enzovoorts. Dat witte kleed moeten hebben, eventueel het gouden kleed, de gouden schaapsvacht. En eigenlijk, u weet hoe het met dat schaap zit, dat is uiteraard het schaap, het lam, namelijk Christus zelf. En zijn gouden kleed is zijn rechtvaardigheid en wij zouden bekleed worden met de gerechtigheid van Christus. En God zou ons aanzien in Christus. Wij zouden één plant met hem worden en dus gekleed worden in zijn kleed. De eenvoudige variant zegt dat hij ons klederen zal geven in de toekomst, want we lezen het in de Openbaring. Maar ik kan u zeggen dat waar wij gelovigen zijn, hebben wij dat kleed al lang ontvangen en dragen het. Dat we dat niet zien met deze ogen is soms maar goed ook. Het houdt ons nog een beetje nederig, denk ik wel eens. Dat is ook niet verkeerd. Maar niettemin, dat is waar het over gaat. Dat is dat wat de Heer aan u en mij doet. Ons dat witte kleed aanreiken, ons bekleden. De Heer zegt dan tot Adam, vers 11, wie heeft u te kennen gegeven dat geen naakt zit? Hoe weet je dat? Je hebt de verkeerde kant opgekeken. Je bent gekomen tot kennis van jezelf, in plaats van kennis Gods. Hebt gij van die boom gegeten, van welke, enzovoorts. Nou ja, en dan vindt de menselijke historie zijn vervolg in dat de ene mens de ander beschuldigt. En de man zei, ja, maar dat komt door die vrouw. Dat was natuurlijk ook zo, maar vooruit. De man zei, het was mijn vrouw. En de vrouw zei, nee, het was de slang en weet je veel. En het was de reclame en het was wat het allemaal maar was. Een van de laatste varianten is ook met naar mijn predikant. Dat is van belang, want die betaalt mezelf, dus ja. Dus die zal het dan ook wel weten. Maar, en zo gaat het dan, zo krijgt iedereen altijd de schuld. Van alles wat er in de wereld misgaat. Maar het ligt in het hart van de mens zelf. En we zijn daar persoonlijk verantwoordelijk voor. En het enige wat eraan te doen is, is niet onze toevlucht nemen tot menselijke theorieën. Want al die theorieën zijn in wezen allemaal gelijk. Doe dit en doe dat en dan komt het wel goed. Wat de Bijbel zegt is, doe niks. En laat je vinden door hem die gekomen is en die kwam om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Met als vervolg, heden, 1 augustus, klopt dat? Nee, vast niet, het zal wel 2 zijn. Maar vooruit, heden, indien gij zijn stem hoort, verhard u niet. Verhard uw harten niet, vele malen aangehaald in Hebreeën 4. Maar afkomstig uiteraard uit de Oud-Testamentische geschiedenis. Heden indien gij zijn stem hoort, aangevuld met het is altijd heden. En als je nu die stem hoort, verhard u niet. En een van de varianten zegt, maar laat u leiden. Dat wil zeggen, laat het aan hem over. En mijn variant vandaag is, en laat u kleden. En daar hoef je niet voor te schamen. Je zou je moeten schamen als je naar de grond blijft lopen, omdat je dat kleed aanwijst. Je hoeft je niet te schamen als je tot geloof komt in hem die het beter weet dan wij. Toch? Nou goed, en dan komt uiteindelijk wat bekend staat als het proto-evangelie. Het evangelie voor het evangelie. Het evangelie avant la lettre. En hoe dat allemaal maar heten mag. Ja, dat is vers 14 en 15. Waarbij een vloek wordt uitgesproken over de slang. Wie of wat het ook wezen mag, maar het is uiteraard de duivel en via hem het kwaad. En daarna in vers 15 de aankondiging van de komst van de Messias. Degene die het kwaad, de hele tegenstander namelijk, de duivel, zou teniet doen, was de bedoeling. En in hoge mate is dat natuurlijk gebeurd. Dat kan ik niet in een paar woorden zeggen, dus dat doe ik ook niet. Maar ik kan wel proberen te zeggen dat die overwinning behaald is en dat de kop van die slang vermorzeld is. Maar het is net als bij een paling, zeg ik altijd, je snijdt er de kop af, maar het zou je gedacht zijn hoe lang dat beest nog rondspartelt. In die pan, weet je wel, nou goed, springt eruit en weet ik veel. Wist ik veel. Dat is met de slang ook zo. Maar de Bijbelse gedachte is dat hij overwonnen is. Ik spreek zo min mogelijk met respect over de slang, zoals u weet. Hè? En dus nu ook. Maar hij is overwonnen inderdaad. Hem is de kop vermorzeld. Evengoed als dat het zaad der vrouw de versenen vermorzeld zijn geworden. Meest letterlijk toegepast aan het kruis van Golgotha uiteraard. Al steekt er natuurlijk nog wel het een en ander achter. Maar daar gaat het me nou verder niet om. Het gaat erom dat we hier het evangelie hebben als het ware in een notendop. De aankondiging, de grote concrete belofte Gods, dat al die ellende in de wereld te boven gekomen zou worden. Niet door de mens, niet door menselijk streven, niet door menselijk kennen of kunnen, niet door menselijke religie, niet doordat de mens goed zijn best doet of iets dergelijks, maar gewoon door die ene. Het zaad der vrouw dat de kop van de slang zou vermorzelen. De Heer Jezus Christus namelijk. De Zoon Gods. Want daar komt het natuurlijk in de praktijk achteraf op neer. Weet u wat het is? We hebben van doen in de praktijk met een wereld die zijn eigen filosofieën uitdenkt en zijn eigen goden maakt. En ik kan niet nalaten nog eens te wijzen voor de aardigheid op Jesaja hoofdstuk 41, waar dat op, inderdaad op bespottelijke wijze, op komische wijze beschreven wordt. Jesaja hoofdstuk 41. Waar uitspraken van verschillende strekking en verschillende aard door elkaar staan, maar waarvan de algemene strekking is dat er maar één de ware God kan zijn, dat is die God die inderdaad van zich doet horen. En die bovendien zichzelf demonstreert in de geschiedenis van Israël. Ik lees in Jesaja 41, vers 1. Zwijg voor mij, gij eilanden, en laat de volken de kracht vernieuwen. Laat ze toetreden, laat ze dan spreken. Laat ons samen ten gerichte naderen. Hij zegt, kom maar eens even hier, volkeren. Wij zullen het er eens over hebben. Laat ons recht spreken. Hoe zit dat nou met die kwestie? Hoe is dat met die godsdienst? Wil de ware, wil de echte God opstaan? En niet wie van de drie, hè? Vers 2. Wie heeft van de opgang, dat wil zeggen van de oorsprong, die rechtvaardige verwekt? Wie heeft hem geroepen op zijn voet? Wie heeft de heidenen voor zijn aangezicht gegeven en gemaakt dat hij over koningen heerste? En zo verder. Vers 4. Wie heeft dit gewrocht en gedaan, roepende de geslachten van de beginnen? Dus algemene uitspraken over het werk Gods en beloften Gods van oorsprong en ook de vervulling daarvan, althans voor een deel de vervulling daarvan in de loop van de geschiedenis. Inclusief de verlossing van Israël uit Egypte natuurlijk, want het was allemaal gebeurtenissen in een reeks die moest leiden tot de komst van het definitieve zaad der vrouw, dat het zaad van de slang de kop zou vermorzelen en zo verder. Wie heeft dit gedaan? En er kan geen twijfel over bestaan natuurlijk wie dat gedaan heeft. Namelijk ik de Heere die de eerste ben en met de laatste ben ik dezelfde. Het is namelijk de Heere die de eerste en de laatste is. Die het begin en het einde is, de alfa en de omega, en daartussenin is niks. Er is er maar één. En om hem gaat het. En daarnaast wordt in vers 6 geschreven over de bezigheden van de mens. Waar de mens zich mee bezig hield. Waar dan staat in vers 6, de een hielp de ander en zei tot zijn metgezel, wees sterk. Dan hoor ik toch weer die Amerikanen. De een zei de ander en zei tot de ander, doe het positief, zie het positief, enzovoort. Hè? Wees sterk. En dan staat er, en de werkmeester versterkte de goudsmid, die met de hamer glad maakt, versterkte weer dien die op het aanbeeld slaat, zeggende tot het soldeersel, wat het maar zijn mag, want het doet er nou weinig ter zake, gaat maar alleen om de algemene strekking van het vers. Je ziet hier deze ambachtslui zie je aan het werk, en ze moedigen elkaar, wees sterk, en ze zeggen tot elkaar, het gaat goed, gaat goed. En wat maken ze, denkt u? Met z'n allen. Een afgodsbeeld, ja. Leuk, hè? En als het klaar is, wat doen ze er dan mee? Wat staat er zo prachtig achter? Als het klaar is, wat doen ze? Ze maken een godsdienst dus, hè? Maar het is hetzelfde als de heren geleerden doen, weet je wel. Filosofieën bedenken, elkaar aanmoedigen en uitwisselen enzovoorts, hè? Godsdiensten ontwikkelen. En als het klaar is, wat doen ze er dan mee? Dan nemen ze een paar spijkers om het afgodsbeeld vast te timmeren op de schoorsteenmantel, want anders loopt het kreng weg. U weet toch wat een kreng is? Hè? Ja, een lijk. Een kadaver van een dier. Precies, ja. Nou, dat is wat het is. Dood. Ze zijn bang dat hun god wegloopt. Wie is er nou de baas? Die god of zij? Zij, want zij hebben die god gemaakt. Het beest mag niet weglopen. En dus, ja, soms ziet het eruit als een olifant of zo. Of als een havik, weet je veel. Ja, er zijn er nog een paar. Kat, de stier en de kever. Maar omdat ze bang zijn dat hun eigen gemaakte werk als god wegloopt, spijkeren ze vast op zijn plek. Nou, dat is religie. De verstarring ten top. Zelfgemaakt en daarna geconserveerd, zal ik maar zeggen. Vastgelegd zodanig dat je er niet meer onderuit kunt. Dat is wat hier staat. Ze maken het vast met spijkers, opdat het niet wankelen. Ze willen een onwankelbare god. Dus moet die vastgespijkerd worden, dat is onvoorstelbaar. Nou ja, en dan zegt de heer, maar kan wezen wat het is, maar ik ben de god van Israël en ik zal voor de mijnen zorgen. Niet voor degene die dit soort beelden maken, het zij letterlijk, het zij overdrachtelijk, maar ik zal zorgen voor degene die hun vertrouwen op mij gesteld hebben. Het zijn er wel niet veel, staat er in de volgende verse. Het is maar een klein volkje eigenlijk, maar niettemin de heer zegt, ik zal ervoor zorgen. En ook in dit hoofdstuk komt de vraag aan de orde, maar hoe kun je nou weten of het woord van God is? We kwamen het gisteren ook tegen in Deuteronomium. Hoe kun je nou weten of het woord van God is? Wel, dat vinden we vanaf vers 21. Brengt uw lieden twistzaak voor, zegt de Heer. Brengt uw vaste bewijsredenen bij, zegt de koning van Jacob. Bewijs het maar. Laat hen voortbrengen en ons verkondigen die afgoden, weet je wel, die men zelf maakt. Laat hen verkondigen de dingen die gebeuren zullen. En laat hen verkondigen de dingen die al gebeurd zijn. Opdat we daar lering uit zouden kunnen trekken. Opdat wij het ter harte nemen. Maar in bijzonder, laten ze ons de toekomende dingen verkondigen. Vers 23, verkondig dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. En ik moet u zeggen, dat kunnen ze niet. Wie ze ook zijn. Toekomst voorspellen. Zodra een zo'n medium, zo'n spiritist of hoe die jongens allemaal heen zijn, zo waar zeggen, een keer de voetbalpool wint, of de toto, of de staatsloterij, dan praten we verder, maar is tot op heden nooit gebeurd. En als ze dat niet eens voor elkaar krijgen, dat zullen ze toch wel proberen, mag ik aannemen. Als ze dat niet voor elkaar krijgen, wat krijgen ze dan voor elkaar? Zoiets simpels niet kan? Zegt iemand, ja, maar iemand heeft de dood van Kennedy voorspeld. Dan zeg ik, ja, kunst. En dan zal er toch iemand wel eens een keer een goede datum prikken. Ik bedoel, wat zegt mij dat? Bovendien waag ik het nog te betwijfelen, maar vooruit. Er zijn zoveel dingen die te voorspellen zijn als je een beetje nadenkt. En in een wereld waar bijna niemand meer nadenkt, wordt natuurlijk ook weinig meer voorspeld. Dat lijkt me duidelijk. Dat meen ik serieus. Ik heb het wel eens eerder verteld. Waarschijnlijk heb ik het nog steeds in band met opname van allerlei seances en allerlei tests om allerlei media van alles te laten zeggen. Te voorspellen. Een heel serieuze programmareeks was dat ooit tientallen jaren geleden op de radio. Heb ik toen opgenomen. Ik denk, daar wil ik het mijne van weten. En als je dan hoort over wat voor onbenullige dingen gesproken wordt, dan weet je meteen dat het dus niet werkt en dat het echt niet kan. En als iemand nou roept, maar die Franse arts dan, hoe heet hij ook weer? Nostradamus, zeg ik. Heb u die wel eens gelezen dan, Nostradamus? Nou, dan weet u toch dat het niet werkt. Toch flauwekul. Er zijn alleen anderen die u wijs willen maken dat het wel werkt. Want zij moeten eraan verdienen. Nou, die man zoveel dood is natuurlijk, hè. Eeuwen geleden. Ja, als je daarin verdiept, merk je meteen dat het niet werkt. Dat kan namelijk niet. En als het wel zo is, ze wel voorspelde en het komt uit, dat is het woord des Heren. Werd via Mozes gezegd. En nu via Jesaja precies hetzelfde. Want God is God en herkenbaar als God, omdat hij verkondigt de dingen die hierna komen zullen. Vers 23 van Jesaja 41. Met de vervolging van hoofdstuk 42 vers 9. Zie, de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Want dat is de geschiedenis zoals we die in de Bijbel vinden. God zegt van tevoren niet wat er gebeuren zal zelfs, maar hij zegt wat hij doen zal. Het gebeurt steeds en steeds opnieuw komen er nieuwe profetieën. De Heer komt er steeds aan wat hij nou weer zal doen. Maar de mens luistert niet naar hem. Eenvoudig bij gebrek aan nederigheid. Omdat men de hoogmoed geërfd heeft van de slang en gevoelig was voor het woord dat zei, nee, je moet zelf je best doen en dan zul je opklimmen in de vaart der volkeren, heet zoiets, onder andere. Nee, men zou zich onderwerpen aan het woord Gods, want hij is degene die aankondigt en die ook doet wat hij aangekondigd heeft. God is die God die van tevoren de dingen verkondigt en niet alleen dat, maar die ons ook bekend maakt, niet alleen de historie, maar ook de achtergronden daarvan. Waarom het was zoals het was. Waarom het ging zoals het ging. Opdat wij zouden leren daaruit, was de bedoeling. En andersom, hij verkondigt ons de toekomende dingen, eer dat zij er zijn. Vanzelfsprekend, opdat wij daar onze verwachting op zouden stellen. En dat is de bedoeling. En als het goed is, daar leven wij uit. Ook in onze dagen. Wat mag dan zo zijn dat in onze dagen die letterlijke profeten zoals ze waren in het Oude Testament er niet meer zijn. Dat God niet meer rechtstreeks spreekt tot de mens. Het neemt niet weg dat hij al wat wij nodig heeft vastgelegd in zijn woord. In die Bijbel die we bij ons hebben waar rondom wij zijn samengekomen. En dat hij inderdaad door zijn geest niet langs de uitwendige kant maar primair langs de inwendige weg ons in die zijn waarheid leidt. Kenmerkend voor de gelovig is dat hij zich niet laat meeslepen door al die menselijke filosofie, al die leerstellige stromingen. Wind van leer heet dat in Efeze 4 onder andere dan. Maar integendeel, kenmerkend is dat we onafhankelijk daarvan geplaatst zijn. En dat wij deel hebben aan het werk van de Heer Jezus Christus, zoals verwoord in Galaten 1 vers 4... Namelijk dat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld of eeuw en ons zou plaatsen in de toekomende. Niet maar in de toekomst, maar vandaag. En dat is wat de Heer aan ons en in ons wil doen. Dat maakt ons voor de wereld arrogante mensen, omdat we als het goed is ons van heel het gedoe niks aantrekken. Vooral die zorgvuldigheden deze eeuw, weet u nog uit Matthäus 13. Maar in tegendeel, dat is niet hoogmoed, dat is niet arrogantie, dat is nederigheid. Omdat we ons onderwerpen aan God zelf, die gesproken heeft. Omdat we hem leren kennen, de kracht van zijn woord en de kracht van zijn opstanding. En wat hij in de praktijk voor ons doet, wordt aangegeven door die tekenen die we in ons midden hebben. Wat hij ons geeft in werkelijkheid heet gewoon, je moet er iets langer over nadenken, maar wat hij ons geeft is in werkelijkheid leven. Want waar de wereld, waar de natuurlijke mens niet alleen ten dode is opgeschreven, maar al dood is, namelijk van God afgesneden in elk geval en van de levensbron, waar de natuurlijke mens dood is door de misdaden en de zonden, zoals het heet in Efeze 2, daar hebben wij als gelovigen leven ontvangen in Christus. Leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht door de Heer Jezus Christus in zijn overwinning op de Satan, op degene die het geweld des doods had dus, en daarmee op de dood zelf. En daar leven we uit, in gemeenschap met hem die een eeuwige gerechtigheid aangebracht heeft. En als u mij niet kwalijk neemt, in gemeenschap met hem die ons inderdaad voorziet van dat gulden vlies. Het is wel eens wat beeldspraak ergens anders vandaan, maar ik denk dat het 100% bijbels verantwoord is. Die ons bekleedt met zijn gerechtigheid, een gerechtigheid die hij ons verworven heeft. Daar leven we uit, als het goed is, dagelijks. Los van de wereld, bevrijd van de macht van de zonde en van de dood en van Satan. Want zo heet dat in de Bijbel. En onderweg naar de uiteindelijke vervulling van al wat God gesproken heeft. Amen.